gezelschap met...
Ja, luisteraars, we waren op de première en daar... van... Ik was er ook even bij, op de première van Rituelen door Herbert Curiel naar het boek Rituelen.
Naar boek, maar meer boek en ook dan
maar nu,
film. Maar dan toch...
Zeg er eens wat van, ja.
En toen opgenomen de feesttoespraak, producent Matthijs en, ja, ook, en ook
Matthijs
van Heiningen.
Van Heiningen hield een gloedvolle toespraak.
Toespraak.
Waarbij diep van onder indruk waren.
Met bandrecorder daartoe opname gemaakt.
En Jaap heeft hier een unieke opname van de toespraak van Matthijs van Heiningen. Laat maar horen.
Luisteraars, laat maar horen. Ja, wel, sorry.
Matthijs van Heiningen bij de lancering van Rituelen.
Sorry, wel. Wel even spoelen.
Ja, Jaap, dat bandje. Moet ook even. Waar mag dat ook niet gewoon naar Marien even, dat die dat bandje draait? Moet dat hier zo... Je staat nu op opnemen, hoor.
Wel,
hij
nu.
Staat op de...
Luisteren.
Oh.
Niets. Sorry.
Nou, luisteraars, dit was dan...
Wel tot zover, wel toespraak.
Ja, nou, dan zitten we er
met
we bellen Matthijs even op, Jaap.
Heiningen bellen en misschien Heiningen dan
misschien
aan telefoon
kan
en vertellen...
Bel even op, want dan gaat het niet zo, dat hebben we al aangekondigd. We bellen even, luisteraars, Matthijs, zou die er zijn?
Wel, misschien en dan proberen en misschien toch een toespraak.
Wie zullen we nu weer eens bellen? In het kader van wie zullen we nu weer eens bellen, belt Jaap Nasterhuis met filmproducent Matthijs van Heiningen. Het lukt hoor. Maar moeten we anders doen als dat ook weer niet lukt? We moeten het een beetje beter voorbereiden allemaal. Een blamage.
Sorry, wel, bandje dan toch. Sorry, wel.
Vertel eens iets over die film ondertussen, terwijl we proberen Matthijs van Heiningen aan de lijn te krijgen.
Lijn,
ja, dan
krijgen.
Moet je ook. Waarom doe je dat ook zelf zo'n opname maken?
Sorry,
het is
wel.
Geen opname geworden.
Opnamen geprobeerd, maar niet. Biddenberg misschien ook daar.
Wie is daar?
Guurtje.
Guurtje.
Wel Guurtje en hier Jaap Knassenhuis telefoon. Ja. En misschien ook Guurtje, Matthijs Heiningen voor
bent
radio.
Je bent ook een levenspartner van Matthijs, hè?
Ja.
Lekker, wel. Ja. En ook in buikkruipen en...
Pardon?
Lekker, sorry, nou, wel. Zo.
Oké,
okay,
moment.
Wel, moment.
Ja, een beetje...
Sorry.
Dat is een belangrijke filmproducer. Dan,
Sorry.
Hallo?
Hallo?
Wel, ja. Hallo.
Matthijs van Heiningen?
Heiningen.
Met Jacques Plafond.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wel,
maar nu is het zo dat Joe hield daar een gloedvolle toespraak.
Goed,
en met ook enige woorden wijde Joe aan het adres van Rob Houder.
Rob Houder?
Ja. En Joe was blij dat hij er niet was. In ieder geval, wij vonden het zo'n interessante toespraak. En Jaap Knasterhuis, die had er al op gerekend. Die zei, Matthijs houdt vast een gloedvolle toespraak. En heeft toen een bandopname gemaakt.
Ja.
En die willen wij, we zitten nu live in de uitzending. En we willen die draaien. En er staat niks op dat bandje. Dat heeft die
sorry.
Plaats dat hij dat aan capabele mensen overlaat. Die op
opname techniek.
Kan ik dus zelf doen en is mislukt. En nu ben ik op het idee gekomen. Ik dacht, we bellen gewoon Matthijs op. Want we willen toch die toespraak in onze uitzending hebben. Maar we moeten niet te veel uitlopen. Want anders duurt het zo lang. Maar ik geef je nu het woord aan Jaap Nasterhuis die een verzoek wil toe.
Oh ja, een verzoek.
Wel, verzoek misschien dan toch even in kort samengevat. Sorry, toespraak.
Of jullie toespraak even wil doen nu, gewoon in onze uitzending.
Luisteren.
Ja. Oh, ja, leuk, tuurlijk.
Nasterhuis, uw aandacht voor Matthijs van
Heiningen.
Hartelijk welkom, dames en heren, bij deze feestelijke première van Rituelen.
Sorry.
Ik vind het leuk dat u er allemaal bent. Niet alleen omdat we de première hebben van Rituelen, die donderdag in de bioscoop gaat draaien, maar ook omdat ik vandaag jarig ben.
Jaardig.
Dan hoeft u niet allemaal tegelijk te gaan zingen, want...
Ja, maar dat was dus dinsdag,
niet,
hè?
Niet zingen.
Ik niet zingen, niet zingen. Maar, u weet dat ik allemaal dat ik een zuinig man ben, dus ik dacht, kom, laat ik dit combineren. Zo'n première met de verjaardag. En het valt me mee dat er nog zoveel mensen op mijn partijtje gekomen zijn. Alleen, ik zie... Rob Houder?
Niet.
Niet in de verte. Nee, maar die had ik ook niet uitgenodigd, want dat is geen aardige man. Ik heb alleen maar aardige mensen uitgenodigd. Maar goed, u hoeft niet te betalen en er zijn dus ook geen hoogwaardigheidsbekleders vanavond aanwezig. Geen de korte.
Sorry, geen Klaus, prins.
Geen Klaus. Nee. Alleen goede, aardige mensen. Rituelen is een mooie, intrigerende... literaire film geworden. Een film waar u een beetje mee moet nadenken. Maar u krijgt er ook wat van mee. Het is een film die u een beetje vermaakt. mag ik hopen. Maar dat kunt u allemaal zelf bekijken. Vanavond en vanaf donderdag in vele bioscopen.
Wel.
Dank u vriendelijk.
Ja, dat komt allemaal wel goed. Maak u daarover geen zorgen. Ik zal me meer zorgen maken over de distributie van rituelen, eerlijk gezegd.
Nou, daar maak ik me geen zorgen over.
Het was toch een beetje, laten we het zeggen, een beetje een moeilijke film?
Ja, ja, dat is toch mooi. De mensen hebben een beetje... Al die amusementsfilmen zitten weer eens mooi, hè?
En, ook en het wordt heel aardig in geacteerd, tot mijn verbazing. Ja,
ja, ja. En seks ook.
Oh,
daar.
Oh, seks?
Nee, Jaap spreekt... ja, er wordt een aardig van Bill gegaan ook.
Oh, ja.
En... Ik dacht dat we het zo wel hadden.
Wel van Mathilde Santing.
Mathilde Santing zingt namelijk de titelsong. En die hebben wij hier exclusief in Hoofdloffel. Bedankt, Matthijs van Heiningen.
Ja, tot ziens.
Je krijgt een filmbon.
Bon.
Er staan hier nog filmbonnen?
Wel.
Ja, daar even... Luisteraars, hoe het mogelijk is, maar Ron Flonflon heeft op een of andere raadslachtige manier de single behorend bij de film Rituelen te pakken gekregen. Mathilde Santing, Beauty of the Ritual. Thema lied van de film Rituelen. Een Fantijn Fluitsma du Chart productie. When your luck is leaving town, I'll have to swallow it all. There's no shame when you lose, when you waver. Uitgekomen op Megadisc. Is that simple routine? Beauty of the Ritual. Nog nergens verkrijgbaar, maar wel in Rolfsvol. Vraag niet hoe. Wij wonen onze kanalen. Het is speciaal voor deze film even een ander genre aangemeten. Gekregen misschien wel.
Tijd voor iets anders.
Helemaal niet. Het is 6:14. Tut. Als je dan zo nodig dat er heen moet lullen met je tijdmeldingen, doe dat dan ook een beetje correct. Het is zelfs door. Door. Het is niet eens meer 14. Het is 6:13. Eikel? Of zeg je dit niet tegen een meisje? Nee, dat kan niet. Kastanje. Ik bedoel niet zo, Anneke. Ik bedoel het veel erger. Elastiek van je onderbroek door je jurk heen. Mathilde Santing toch! Opgezweept door de VIP-partijen in Rituelen. Een nieuwe film van Matthijs van Heiningen, geregisseerd door Herbert Guriel.
Boven Nederlands fabrika.
Ja, dit is ook Nederlands fabrikaat. En het is nog maar een demobandje. Binnengebracht hier vanmiddag door Dick Vestdijk. En ik heb hem niet durven vragen of hij soms familie was. Want dat zal hij wel niet leuk vinden. Of misschien ook wel, maar ik bedoel, waarom moet dat altijd zo, hè? Door je moeder ergens vandaan komen. Anders gaat het niet. Zang en gitaar, Dick Vestdijk. Gitaar, Levi Mok. Bas Handelder. Drums, Raoul eigenlijk, Arnold. Silent Steps. Houd scherp in de gaten, want dit kon wel eens wat worden. Sterker nog, het is al wat.
Bullets on your saddlebag. Find Jamie, your letter.
Denk aan de jonge Stevie Winwood. Keep on smiling. Nee, keep on talking. Keep on, keep on la la. Nee, was het nou? Keep on wat? Oh, nou, even silent steps. Silent steps, cool, calm en collected. En welk nummer dit is mij niet geheel duidelijk. Ik denk dat het Crow is, zo te horen.
Want er is nog maar iets dat gaat voor een Nederlands fabrikaat.
Met een nat t-shirt aan, waaronder niets. Dat wil zeggen, juist wel wat, maar tussen datgene en dat natte t-shirt, niets.
Nou, ik ben overvallen door een regenbui. Hoe vind je mijn broek? Heb ik van Flippy Roman afgeleend.
Ja, ruim zit
mijn rok was namelijk ook zeiknat.
Tennisbroek.
Is Jan er al?
Vos, die is aan het begin van onze uitzending vertrokken met Wilhelmina.
Ja, weet ik toch.
Nou,
want Wilhelmina moest dus optreden te Zeist voor de MBGT, weet ik veel. En ik doe mijn natte t-shirt dus ook maar even uit. Kijk even de andere kant op, Sjaak.
Waarom?
Omdat ze daar in Zeist eregasten is met een optreden waarbij Jan haar begeleidt. Zo.
Zo, zegt dat wel.
Wat zit je me nou stom aan te kijken?
Jan dus. Hoe, die zit dus in Zeist, zeg je?
Ja?
En hoe kan je dan vragen, is Jan er al?
Moet hij soms verder zijn hele leven daar in Zeist blijven, slijten? Hij hoefde daar alleen maar om 5:30 heel even in het begin te begeleiden.
Aha.
En is dus met een NOB-taxi daarheen gesleurd en meteen weer terug naar Hero.
Maar...
En als het goed is, dan kan hij hier nu ieder moment binnenvallen.
Ah. Ah. Zo, daar ben ik. Jacqueline, kun je even uitleggen waarom...
Dat heb ik net allemaal al gedaan, hè, Jackie? Je orkest zit klaar, dus daar gaan we.
Waarom je hier half bloot tegen het plafond zit op te rijden?
Hè? Oh, Jezus, Mina, doe niet zo achterlijk. Joe, hebben mijn tieten toch wel eens meer gezien, zou ik zeggen?
Jacqueline.
Jawel, maar mijn hele orkest en onze honderdduizenden luisteraars hoeven daar toch niet allemaal van mee te smullen? Hier, sla even mijn regenjas om. Vangen!
Mag mijn hoofd ook al niet meer gezien worden? Wat een kinderachtig en volwassen gedoe, zeg.
En daar vliegt weer een pleonasme voorbij.
Hey. Wat?
Moet je horen.
Moet je horen. Als Joe zo achterlijk aanstelt, dan trek ik ook nog mijn broek erbij uit, hoor.
Oh, nou, eens kijken. Ja. Wat is flink achterlijk?
Joe moet het zelf weten, hoor. Maar op die manier hoef je er niet op te rekenen dat mijn orkestje maat weet te houden.
En waarom zei Joe dan, Jacqueline, toen Joe je t-shirtje uittrok van... kijk even aan de andere kant op?
Als omdat dan... Joe zo naar me zat te loeren. Omdat het op die manier niet meer iets gewoons en natuurlijks is... als ik er in half natuurlijke staat bij zit.
Ah, natuurlijk.
Ja. Half natuurlijk.
Ja, de half
luisteraars,
natuurlijk.
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat ik bij...
ontstentenis van Wilhelmina.
Ja? En dat Wilhelmina er dus niet is, dat ik haar dus zou plaatsvervangen en een gedicht van haar grootmoeder zou opzeggen.
Oh, luisteraars, Jacqueline doet een gedicht
ook
van...
Ook al omdat mijn grootmoeder nooit gedichten heeft geschreven.
Nee.
Maar, waar wil ik nou naartoe?
Naar de biesjes. De barre biesjes.
Oh ja. Het leek me beter om een liedje voor jou te zingen. En ik heb een vroege plafondtekst opgeduikeld.
En dat heb ik even getongzet. Oh, en het gaat al dus. Neem deze microfoon maar, schatje.
Hè? Ja. Oh ja. Kom op nou, Sjaak. Je moet ook een couplet. Het is heel makkelijk, hoor. Maar ik begin met het refrein. En dan Jan. En dan ik. En dan jou.
Biesjes, boterzachte tafelwijn, oorverdovende valiesjes, dubbeldralend douchegordijn. Kachelende krentenkakkers, wijvelende wafelbakkers, samen kunnen wij nou zijn, stotterende stippenlijn.
Deppende doseerflaconnen, sieperende zwanenhals, strelend stroevend strookartonnen, bootjes dobberen bloemenwals, scheuten scheve fietsenstang, gouden plinten in de gang. Pikkelharde barrebiesjes, boterzachte tafelwijn, oorverdovende valiesjes, dubbeldralen douchegordijn. Kachelende krentenkakkers, zwijvelende wafelbakkers, zanekende wijnazijn, stotterende stippenlijn.
bom, bom.
Snoepjes draaien goud op steen, popjes draaien in de play.
Mikkel, harde barrebiesjes, boter, zachte tafelwijn. Oorverdovende valiesjes, dubbeldralen, douchegordijn. Kachelende krentenkakkers, zwevelende wafelbakkers. Zanekende bijazijn, stotterende stippellijn.
De kletsmajoren, sussende zusters aan het bed. Ootjes nemen ochtendgloren, vermelik uit potje vet. Zwembad vol tot aan de rand, bots op auto binnenband.
Pikkelharde barrebiesjes, boterzachte tafelwijn. Oorverdovende valiesjes, dubbeldralen douchegordijn. Kachelende krentenkakkers, zwijfelende wafelbakkers. Zanekende wijnazijn, stotterende. Dit is de platenkeuze van Pan van Nostaaien.
Ah, daar is Robert Crumb en is Cheap Suits. Serenaders weer. En we hadden zo het idee dat Pan van Nostaaien dat best aardig gevonden had. Toen is Parabuis gezegd dat hij te krijgen was in de eerste tuindwarsstraat. De naam van de firma is me even ontschoten, maar het is de tweede tuindwarsstraat in Amsterdam. En het zijn dus twee LP's van Robert Crumb, Cheap Suit Serenaders. Nummer 2 en 3. En er is een boot onderweg. En over een maand of wat zijn die te krijgen. En we zullen er volgende week weer op terugkomen. Maar informeer je maar ergens in een platenwinkel in de tweede tuindwarsstraat in Amsterdam. Om aan die plaat te komen. Over een maand komen er 10 binnen. Gaat mondjesmaat. Maar wij hebben er één. En je kan in ieder geval de radio vast van genieten. Ik hou even mijn mond weer. Want dit is te mooi. Janine van Elzak, Kloes van Mechelen, Jacqueline van Bedden, Jaap Nassenhuis, Anneke Rol, Aje Broekema, Annemarie Oster, Matthijs van Heiningen, Ben Voorncombo, Brenda Lee, de Bengals, Mathilde Zanting, Silent Steps, Robert Krupp en de Cheap Shoots, Serenaders, assistentie Mia Berends, techniek Marien, Albert Smoer, productie Jan van Maas, samenstelling Rogie Prober en Wim Schippers, presentatie Jacques Plafond. Tot de volgende week, luisteraars, want we zijn er altijd. Elke woensdag van 5 tot 6.
Ja. Wonder Boy Stevie Wonder, blowing in the wind, the great Goldie from about 066. You should have heard Roz, our girl on the switchboard this morning, singing along with Stevie. Sounds great. Very good. Good morning, Harry Harrison Show at 17 after 10 o'clock, sunny day. Hope you are too. It's 71 degrees.
This is Barney's Canvas Action Report. I'm Roger Day. Here's another traveling lady, Jack. Where do you live, ma'am? across the street.
Oh, have you got the coffee pot on? Let's go to her house for coffee this morning on Saturday morning. Betty Wright, Harry Harrison Show. Betty Wright, girls can't do what the guys do. It's 23 in New York on WMCA, Harry Harrison Show. In case you just woke up, it's a beautiful Saturday morning, sunny and warm. Same story for tomorrow. Summer's back a little bit, high in the 80s. And the pollen count is only 2. That's good. It's 21 after 10 o'clock.
This is the sound of today's generation, suggested for mature audiences.
See Teenage Mother now at theaters all over town. Check your local newspaper for a theater near you.
It's the Harry Harrison Show.
Important is good food to you. You say you can take it or leave it. If that's your answer, you haven't eaten at Nathan's, where wonderful things are done with Franks and French fries, pizza and fried chicken, seafood, other things you'll talk about for weeks. Now, naturally, they serve a lot of Coca-Cola there. People demand it. Nathan says the best food deserves the best refreshment. Ice cold Coca-Cola, of course. You never get tired of the taste of Coke. Things like juicy hot dogs and Nathan's golden French fries. Definitely go better with Coca-Cola. New Yorkers know this, and you know it, too. So whether you eat to live or live to eat, you'll enjoy eating at Nathan's. 3 convenient locations, one out in Coney Island. Morning, Coney. Another on Central Avenue in Yonkers. And the third in Oceanside, Long Island. Everybody all right there? At all three, things go better with Coke, after ice cold Coca-Cola. 1910 Fruit Gum Company, 123 Red Light. Da, 1, 2, 3, red light. Watch yourself driving and walking today now. 1910 Fruit Gum Company is number 2 in New York on the Harry Harrison Show. Good morning, Saturday, sunny 71 degrees. It's 24 after 10 o'clock. And how about a new one by the Showstoppers, huh? There ain't no more. A couple in a row, Harry Harrison Show, Eeny, Meeny, Miny, Moe, the Showstoppers, and Steppenwolf, Born to be Wild. Number 8 in the Good Guys Survey. Hey, it's Saturday morning. I'm Harry Harrison, right up till Jack Spector time at 1. It's 71 degrees, 10:30 news.
I'm Oscar Rose, the top news of this hour. Mayor Lindsay meets later this morning with top leaders in various fields. He wants to get labor leaders to win over the teachers' union to the latest Board of Education plan, and he'll be meeting with representatives of the police, firemen, and sanitation workers. Repeating the present temperature, 67 degrees. Next news at 11 o'clock on The Good Guy Show with Harry Harrison.
Hey, Jude.
Boys, back again on WMCA. They're number 1 in our Good Guys Survey, and you're number 1 with me. I'm Harry Harrison. It's sunny. It's 71 degrees. It's going to be warm again today. Everybody say, hey, summer's back again, huh? High in the 80s today and tomorrow. Maybe we'll go to the beach. It's 21 to 11 o'clock. Good morning, little baby.
River,
how are you?
Is the one to grow on. Remember
how
River,
we love you.
Is the one to grow on.
Gerber is the one to grow on. Gerber. That's the one to grow on. All baby cares about is the good taste, the nice textures, the comfy feeling that comes from a Gerber meal. But there's more to Gerber than that. Deep inside all Gerber baby foods are benefits you can't see. Vitamins and minerals in the wide array of Gerber fruits like apricots or plums. Protein and iron in Gerber egg yolks. 100% of baby's daily nutritional needs can be met with a wide Gerber variety. Nourishment that shows itself in strong bones and strong teeth. Let me see your teeth. Oh, very good. And healthy growth, too. Shouldn't you Gerber your baby girls, huh? The fringe benefits are so great. Hope the little ones are okay this morning.
Introduceer Dela, het leefdoorplan. Dela, voor elkaar.
Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo.
Nou, luisteraars. Ook hier in Hilversum zijn de paasvuren uitzenden duidelijk te ruiken, hoor. Ik zal even... Ja! Ik heb hem, het laatste eitje. We zijn hier de afgelopen half uur hebben wij eieren gezocht. Er waren verschrikkelijk veel verstopt. En ik heb nu het laatste eitje gevonden. Het lag onder het bureau van de zendermanager van Radio 1. Goedenavond. Programmamaker Margot de Nooyer woont sinds 2 jaar in het plaatsje Driehuizen in de Schermer. En haar dochter Alex die zit daar op het dorpsschootje De Overhaal. Vlak voor de kerstvakantie wordt daar elk jaar geld opgehaald voor Johannes. En Johannes is een gehandicapt jongetje uit Ethiopië. Het is ook een soort schoolheld geworden daar, Johannes. Iedereen kent Johannes. En vlak na de opvoering van de kerstmusical in de kerk kwam er plotseling een kleine vrouw met grijs haar en een bril zeer kordaat het podium opstappen. Het bleek de 61-jarige Cora Nij. En zij is de moeder van Melanie, een van de juffen van het schooltje. Zij bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage. En ze vertelde dat ze in januari van dit jaar weer naar Ethiopië ging. En Margot, moeder van Alex, vroeg zich af, wie is deze vrouw eigenlijk? Hoe kwam zij ooit in Ethiopië terecht? En waarom houdt ze eigenlijk een inzameling voor 1 gehandicapt jongetje in een land vol met armoede? Allemaal vragen en die werden beantwoord. Want nadat Cora Nij terug was uit Ethiopië, zocht Margot haar op met haar microfoon. En dat resulteerde in een documentaire van vanavond, die eigenlijk wel een paasdocumentaire is. Want misschien is de essentie van deze documentaire wel dat het leven de dood altijd overwint. De documentaire Het Ezeltje van Johannes.
Als je weet, hebben wij al een aantal jaren houden wij met kerst halen we geld op. En met dat geld helpen we een jongetje in een land hier heel ver vandaan. Dat land zit niet eens in ons werelddeel, maar het ligt in... Kijk, die grotes die weten dat precies, hè. En hij woont in een land en dat heet... En in dat land zijn de kindjes niet zo erg rijk. En Cora gaat daar elk jaar heen om eens te kijken of ze daar wat kan doen. En ze wilde jullie graag vertellen wat er nou allemaal, hoe het met Johannes gaat, hoe het met zijn ezeltje gaat. Ja, kortom, hoe het met zijn hele familie gaat. Zeg ik dat goed zo,
ja,
Cora?
Ja, dat is uitstekend, want ik heb Johannes. En dit is natuurlijk niet Johannes, hè? Dat zien jullie wel. Dit is het zusje van Johannes. Maar ik heb Johannes daar ook weer gesproken. En natuurlijk de groeten gedaan van jullie allemaal. En hij heeft weer wat verteld aan me. En ik heb hem ook gevraagd, hoe heet nou jouw zusje? En ik heb het even opgeschreven. Die heet Aranne. Dat is zijn zusje Aranne. Aranne gaat nog niet naar school. Aranne die haalt water voor de moeder, dat zie je hier. Hier kwam ik met de auto aan. En Johannes was toen niet thuis. Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar gelukkig heb ik Aranne gesproken. Ook het broertje van Johannes. En zijn broertje heet... Moet ik ook weer eventjes kijken? Even kijken, hoor. Oh, Ebesa. Zijn broertje heet Ebesa. Die sprak ik ook. Ebesa gaat ook naar school. En toen heb ik afgesproken met Ebesa en met zijn zusje dat zij tegen Johannes gingen vertellen dat ik geweest was en dat ik Johannes graag wilde spreken. En toen heb ik gevraagd of Johannes op zijn paardje zaterdag naar de missie wilde komen. Vandaar wil ik zijn. Nou, gaan we eens kijken of dat gelukt is. Op een gegeven moment werd ik fysiotherapeut op een dagverblijf in Monnikendam. En ik ging daar dus ook gehandicapte kinderen behandelen. Nou, dat is aan de ene kant om te zorgen dat dat kind niet te veel vergroeien krijgt. Dat het, afijn, dat, daar zijn bepaalde gewoon handelingen die je moet verrichten. Aan de andere kant heb ik altijd heel sterk gehad van, ja, maar wat kan dit kind nou? Bijvoorbeeld, er was in dat dagverblijf een jongetje, ik denk van 1 jaar of 8. Het jongetje heette Michel, een spastisch jongetje. Het was een vrolijk jongetje, maar een jongetje wat totaal gevangen zat in zijn lijf. Vanwege zijn spasme, hij kon dus nauwelijks wat. Wat hij dan heel leuk vond, dat was als we samen gingen oefenen op een hele grote bal. En dan, meestal vond hij dan het leukste als ik hem voor de spiegel neer ging zetten. En dan keken we naar elkaar. Ik zat achter hem. En dan door gekke gezichten te trekken, dan moest hij lachen. Gegeven moment ontdek je dan dat hij dingen probeert na te doen. Maar het lukt dan niet. Maar ik leerde door dit jongetje, dat ging via die spiegel, steeds beter te kijken naar hem. Steeds meer om hele kleine dingetjes te herkennen. Waardoor het contact wat ik had met dit jongetje ook steeds intensiever werd. Dus ja, dan wordt het ook zo leuk. En werd het ook zo'n uitdaging om te kijken wat dit jongetje verder zou kunnen. En toen, in diezelfde tijd, waren er autootjes heel populair die reageerden op een klik. Als je kneep in iets, dan gaf het een klik, zoals je ook van die klikkikkertjes hebt. En dan ging dat autootje rijden of dat autootje ging weer stoppen. En Michel had een helm in die tijd met een spriet eraan. Met die spriet kon hij dan wat dingen aanwijzen. En ik was daar zelf dan ook erg mee bezig. Zelfs Klaas, mijn echtgenoot, die heeft nog zo'n klikkikkertje uitgevonden wat we dan op die helm konden zetten. En als Michel dan met zijn hoofd naar achter ging, dan klikte hij tegen die hoofdsteun aan. En dan ging een autootje rijden. Nou, dat was voor dat kind zo geweldig. Hij kon zelf iets doen. En dat, ik weet niet wie er blijer was, Michel of ik. Dat, misschien waren we wel even blij.
Als je tegen mij zegt volgende dia, dan doe ik de knoppen.
Doe maar even helemaal terug. Ik ga even aan die kant staan. Volgende dia. Volgende dia. Nog één verder. Kijk, dit is een broertje die dus nu naar school gaat. Die is al 2 jaar op school. Oh, gaat een beetje snel misschien. Dit is de poort voor Johannes zijn huisje.
Zo.
Oh. Nou, dit is dus een broertje die nu naar school gaat. Die het ook heel goed doet op school. De familie. Ik doe. Gaat het vanzelf? In de jaren 80. Ik ben nu 61, dus ik spreek wel over toen ik begon, was er natuurlijk heel weinig nog aandacht voor de kinderrevalidatie. Juist onder de gastarbeiders die natuurlijk al eerder hier in Nederland waren gekomen, werden relatief gezien veel kinderen met een handicap geboren door allerlei oorzaken. Die kinderen kwamen ook op de kinderdagverblijven voor de meervoudig gehandicapte kinderen terecht. Op het dagverblijf hoorde ik dan dat bijvoorbeeld een kind thuis nog altijd de trap op werd gesjouwd. En dat kind was dan 7 jaar, 8 jaar oud. In het dagverblijf was ik dan begonnen met het aanpassen van een rolstoel voor dat kind. Leerde het kind ook zelf met de rolstoel rijden. Was ongelooflijk enthousiast, nodigde de ouders uit en zei, nou, kijk nou eens wat hij kan. En ik zei, nou kijk eens, ik heb hier folders en jullie kunnen een traplift aanvragen. En ik heb al zelf aangevraagd dat hij ook een rolstoel krijgt voor thuis. Had ik allemaal gedaan, zonder overleg met die ouders. Want ik dacht, beste voor het jongetje. En ineens zie ik het gezicht van die ouders. En die vroegen niets, ze werden stil. Spraken ook niet goed Nederlands. Er is toen een tolk meegekomen. Dat was een Turkse mevrouw die meekwam en die zei, ja, maar voor deze ouders is het heel moeilijk om met hun kind te gaan lopen als hun kind in een rolstoel zit. Want dan is het dus echt een gehandicapt kind. En nu, dat jongetje was wel 7 of 8 jaar oud, maar zat nog in een gewone wandelwagen en ze sjouwden de trap op. Maar voor hun was het dan nog steeds een gewoon kind. Dus als zij buiten op straat liepen of de familie kwam, dan werd er helemaal niet over gesproken dat dit jongetje gehandicapt was. Volgende dia. Dit jongetje was voor mij absoluut een eye-opener.
Johannes.
Ik dacht, ik moet meer weten van andere culturen.
Waarom had hij zo'n...
Zo'n raar been, hè? Ja. Zo hier.
Was dat bij zijn geboorte al?
Ja, zo is hij geboren. Want weet je, als je goed kijkt naar de foto's, zie je dat zijn handen, die vingers, zitten ook aan elkaar gegroeid. En bij zijn andere hand ook een beetje. Dus hij is, ja, gewoon eigenlijk is het niet zo goed gegaan toen bij hem. Toen hij aangelegd werd in de buik van zijn moeder, had hij zomaar een half been.
En hij is al een keer geopereerd, vroeg gewoon zo.
Nee, hij is nog niet geopereerd. Nee, ze gaan hem opereren. Ja, eigenlijk bestond mijn hele wereld uit gehandicapte kinderen. En het, ze zijn eigenlijk zijn het normale kinderen dan voor je. Want ja, daar werk je gewoon mee. En ik weet nog dat ik zelf zwanger werd van de oudste. Nou ja, die zwangerschap, dat ging eigenlijk prima. Maar ik weet op het moment dat ze geboren werd... Ik denk dat dat de enige keer is geweest dat ik ging hyperventileren. Dat was net na de geboorte. Ik pakte dat kind en ik zei... Zit alles eraan? Is het niet blauw? En dat was eigenlijk het enige wat ik dacht. Is het niet slap? En toen dacht ik, oh, het is een normaal kind. Dus wat ik me niet had gerealiseerd, was dat ik onbewust toch een grote angst had dat het een gehandicapt kind zou worden. Dat je wel als professional bezig bent met die kinderen, maar dat je dan toch denkt van, nou, alsjeblieft, laat het mij niet overkomen. Want dat is toch wel een ramp, zo'n kind. Ja. Toen ik terugliep naar de auto, wie kwam er toen aangelopen? Het baatje van Johannes met zijn vader. Volgende dia. Johannes is nou 14 jaar. Ik heb het nog even gevraagd aan hem. Ik wist ook niet meer precies hoe oud of die was. De Aranne weer. Broertje. Ja, volgende. Ik kwam dus zijn vader tegen met het paardje en het veulen van het paardje van Johannes. Kijk, dit is het veulen, maar hij is alweer zwanger. Het gaat hartstikke goed. Kijk, dat wordt nog wat voor mij. Mijn man die had contact met een ex-pater uit Purmerend die bij hem kwam op de verffabriek en vroeg om een donatie verf voor de missieposten in Wollega, Ethiopië. Of voor die missieposten in ieder geval. Waarbij ik laatst toch een gegeven moment zei van, ja, hoe weet ik nou dat het daar niet op de lokale markt wordt verkocht, maar dat het ook echt gebruikt wordt. En die man die zei, nou, ga maar eens kijken zelf. Dus de eerstvolgende vakantie kochten wij een ticket naar Addis Ababa. En toen met een piepklein vliegtuigje door naar Addo. Allemaal al reuze spannend. Gegeven moment cirkelden we boven een grasveldje waar een jochie beneden de koeien aan het wegjagen was. En dat bleek dus het vliegveldje te zijn. Nou, geweldig natuurlijk. En wij stapten uit. We waren de enige passagiers daar. En ineens komt er uit dat bos een landrover met een blanke man erin. Dat was dus die pater van het dorpje Addo. Dus wij zaten achter in die landrover, weet ik nog. Prachtig landschap overigens. Iedereen die liep daar met hun bundeltje koopwaar of met hun volbeladen ezeltjes. Het was droge tijd, stoffig. Dus alles neemt de kleur aan van die rode aarde. Veel mensen hebben zo'n omslagdoek, die dan oorspronkelijk wit is geweest, maar ook inmiddels de kleur van de aarde heeft aangenomen. Ik vond het een beetje een bijbelslandschap. Ik ging terug naar een tijd waar geen auto's, geen brommers reden. Waar geen televisie was, waar geen elektrisch licht was. Je zag waterplaatsen waar die vrouwen met die prachtige stenen kruiken, Louis Zwaan natuurlijk, maar esthetisch gezien erg mooi, op hun rug dan weer terugliepen naar huis. Dat was het beeld. Iets heel puurs, omdat ook de mensen de kleur van het land hadden.
Kijk, Johannes, hier zie je hem.
hij is vreselijk blij met zijn paardje nog steeds. Ook dat het zo goed gaat. Zijn vader zorgt overdag dus ook voor het paardje. En verder doet Johannes dat na schooltijd. En zowel het paardje als het veulen slapen in huis. Het wordt een beetje krap binnen. Maar in de kamer, want ze kunnen niet buiten blijven. Want dan heb je te veel last van die hyena's die daar vooral jonge dieren aanvallen.
Hoe laat komen dan die hyena's?
Nou, die hyena's die komen als het donker is. En als het al een paar uur donker is, want ze zijn 's nachts wakker, hè, die hyena's. Dan hoor je die hyena's. Dan weet je dat ze weer wakker.
Wat voor geluid maken ze?
Nou, ze, ja, een soort wolvengeluid. Ja. Nou, kijk, Jevria, die weet dat.
Ik weet dat, want Jos was ook eens een keer in zo'n land. En die kwam een hyena tegen. Dat was niet zo fijn.
En een gegeven moment, wij reden dus in die auto van die pater. Toen riep die pater uit dat raampje, kijk eens naar rechts. En daar in dat dal, daar stond een kerk. Daar stond een hele grote school, prachtig wit geschilderd. Want dat was de nieuwe verf. Een kliniek daarnaast, ja, dat werd me allemaal later pas duidelijk. Maar het had iets, een soort compound zag je liggen in zo'n dal. En op een gegeven moment draaien we daar dat hek in van die missiepost Addo. En iedereen die komt dan ook naar die auto toe lopen. Kindertjes allemaal joelen en wuiven. Nou, ik voelde me zo'n beetje een koningin achter in die auto. Nou ja, fijn. Die pater had natuurlijk ook zijn werk. Dus wij kregen een kamer toegewezen. En ja, we moesten toch onszelf een beetje zien te vermaken. En nou ja, ik vroeg dus aan hem van, goh, ik zou zo graag wat meer willen weten van die gezondheidszorg. Hè, vanuit mijn eigen achtergrond. En ik mocht al gelijk de volgende dag mee met de verpleegster, Ethiopische. En zij nam me mee naar de kliniek. Nou, echt, ik wist niet wat ik zag. Zoveel mensen daar zaten te wachten om geholpen te worden. Ja, ik heb daar eigenlijk alleen maar heel stil in een hoekje in die onderzoekskamer gezeten. En alles over me heen laten komen, gewoon eerst eens gekeken. En af en toe dan vertelde Genet mij in het Engels iets meer over iets of iemand. Nou, fijn. Toen kwam er ineens een vader met een kind binnen. Het was nog een jong meisje. Ik schatte haar toen 6. Ze bleek een jaar of 8, 9 te zijn. Maar goed, kinderen zijn nou wat kleiner. En dat kind had een vreselijke buikpijn. En ik had gelijk van, oh god, als dat kind nou maar geen blinde darmontsteking heeft. Want ik denk, hoe krijg je zo'n kind naar een ziekenhuis waar ze geopereerd kan worden? Ik was gelijk al bezig van, nou, dit gaat helemaal fout, want dat kind dat was zo beroerd en zo ziek. En nou ja, die buik die mocht dus niet aangeraakt worden. Ik dacht, oh god. Nou, in mijn gedachten was ik al aan het organiseren van, nou ja, die auto, waar zit die auto van de missie op dit moment? We moeten naar Aira, uren rijden. Maar ik dacht, nou, dit kind moet nu geopereerd. Maar die Genet die bleef vrij kalm en die onderzocht dat kind. En toen zegt ze van, eigenlijk begon ze een beetje opgelucht zo naar me te kijken. En ik nog helemaal een beetje de stress van, oh god, hoe loopt het af met dit kind? Toen zegt ze, nou, het is niet erg hoor. Ze heeft gewoon honger. Ze heeft niet gegeten vandaag. Nou, ik weet nog dat ik echt ging zitten en dat ik dacht, dat kind heeft dus zo'n enorme pijn in die buik, omdat ze al dagen eenzijdig slecht eet of wat dan ook. Ze heeft gewoon honger. Nou, toen had ik zoiets van, nou, dat kun je toch niet accepteren? Dit is toch iets. Dit kan gewoon niet. Alex?
Waar ben je allemaal heen geweest in Ethiopië?
Nou, ik ben onder andere naar het dorpje dus van Johannes geweest. Maar ik ben op in tien verschillende dorpen geweest. En sommige dorpen lagen 300 kilometer uit elkaar. Dus ik ben eigenlijk, hebben jullie de kaart van Ethiopië? Nou, had ik die vol eigenlijk even mee moeten. Dan kan ik jullie aanwijzen waar hij woont. Dat is misschien wel heel leuk. Op de computer.
plaatsnaam waar je zegt waar die woont. Kunnen ze zelf?
Nou, dat is zo'n piepklein dorpje dat je dat nergens op een kaart terecht vindt. Ook niet in Google, want dat heb ik al eens gezocht. Je kan wel kijken, dan moet je de kaart van Ethiopië. En dan neem je Addis Abeba en dan ga je naar de grens van Soedan. En dan kom je een stadje tegen de Kempte. En daarnaast het stadje, als het erop staat, Dembidolo. En dat is het dichtstbijzijnde stadje. Een beetje aan de grens van Soedan. Omdat ik dus die patiënten ook mocht zien, gingen die doeken af. Ze hebben zo'n een doek om. Een grote witte omslagdoek. Dat is een traditionele dracht. En dat doen ze ook, die vrouwen, op een bepaalde manier om... Ja, die slaan ze om en dan zie je de hals niet. Maar goed, als je in die kliniek natuurlijk zit, dan gaat die doek gaat af. En ik was steeds meer verbaasd, omdat ik zoveel mensen zag met struma's. Dat is dus een opgezette schildklier. Vroeger in Nederland noemden we het ook wel krop. En als je kort jodium binnenkrijgt, dan gaat je, om het maar simpel te zeggen, dan gaat je schildklier, dat zijn twee kliertjes hier in je hals, gaat harder werken. Dus je krijgt een soort dikke hals, een soort bobbel op je hals. Nou, in het begin is dat nog vrij klein, moet je goed kijken. Kun je hem bijvoorbeeld wel voelen, maar nog niet zo goed zien. Maar op een gegeven moment wordt hij zo groot dat je hem van ver af al kan zien. En soms wordt het zo extreem groot dat het een enorme zak is die bijna aan die keel hangt. Nou, dat is natuurlijk niet te missen. Ook niet als je een netela om hebt, zo'n doek om hebt. Daarbij zijn die lichamen hebben al een tekort aan calorieën. Een soort chronische ondervoeding. En dan zag ik al die babytjes en dan denk ik, oh, wat zonde. Want die kinderen kunnen zich beter ontwikkelen als die moeder genoeg jodium heeft. Want ze kregen allemaal borstvoeding. Nou, dat is dan iets waarvan ik denk, nou, daar zou je iets aan kunnen doen. Want als je zorgt dat zo'n gebied jodiumzout krijgt, dan heb je het hele probleem niet. Maar fijn, dat zeg je natuurlijk niet zo'n eerste bezoek. Wel met die Genet, dat was die zuster, vooral 's avonds heel veel erover gesproken. En die zegt, ja, ik weet het, ik heb het ook allemaal geleerd bij mijn opleiding. Maar ja, wat moet ik doen? Ik heb hier alleen wat vloeibare jodium, wat je in water druppelt en dat moet je opdrinken. Maar ja, ze zegt, dat moeten ze dan iedere dag een klein beetje gebruiken. En als het op is, is het ook weer op. En ik kan het niet kopen en dan weet ik weer niet waar ik het moet kopen. Het werkt niet. En aan het eind van het bezoek, toen zei Genet ook van, nou, er was dus datzelfde jaar ook een Limburgse huisarts geweest. Die had zich ook zo verbaasd over de vele patiënten met struma. En ze zegt, jij begint er nou ook weer over. En zouden jullie bereid zijn om ook te helpen? Nou, afijn. We zijn gaan kijken. Wat zijn er voor medicijnen in het land? Zijn er jodiumcapsules beschikbaar? Waar is wel jodiumzout? Afijn, we hebben gegeven moment contact gekregen met een fabriek in Addis Abeba die jodiumzout maakt. En wij subsidiëren het jodiumzout zodat het de prijs heeft van het gewone zout. Het is duurder. En dan gaan mensen het niet kopen. Dus wij subsidiëren dat. En de klinieken, die hebben verkooppunten. Maar je moet het ook weer niet, je moet zorgen dat mensen het niet als een medicijn gaan zien, maar het moet iets zijn wat ze gewoon dagelijks gebruiken. Dus zij hebben ook winkeltjes die het verkopen. Ze hebben op markten verkooppunten. En wat wij natuurlijk hopen is dat die regering een keer een jodiumwet van kracht laat worden, waardoor het verboden wordt om niet gejodeerd zout te verkopen. Daar wachten we ook nog steeds op. Op het moment dat dat gebeurt en al het zout is gejodeerd, zijn wij klaar. Geweldig, liever vandaag dan morgen.
Hoe heet het veulentje?
Goeie vraag, maar dan moet ik even mijn papiertje hebben. Wakker nee.
Ben je wakker?
Ja. Wakker nee. Nee, dat is het grote paard. Het kleine paard is Boltu. En dat betekent dat zij heel lang mogen leven. Ja. Dat is toch mooi, hè? Ik denk dat het in 2002 was. We waren de hele dag aan het werk geweest en we zaten na afloop nog even op de veranda op de missiepost van zuster Hanna. Dat is een verpleegster, een non.
geweldig mens. Slim mens, maar ook heel realistisch. Heel pragmatisch met name ook. Met haar, in haar aanpak daar op die missiepost. En ineens zegt ze tegen me, zou je even mee willen gaan? Want nou heb ik ook een jongetje ontdekt. Ze zegt, daar denk ik nou steeds maar over na. Dat is zo'n leuk jongetje. En het is een gehandicapt jongetje, maar hij wil zo vreselijk graag verder komen. En zijn ouders, ja, die hebben financieel geen middelen. Ach, zegt ze, zou je met me mee willen gaan? Nou, even, dat is daar altijd een rekbaar begrip. Ik zeg, hoe ver is het lopen? Nou, dat was 1,5 uur, dus we gingen toch eerst maar met de auto. Moesten toen nog een end lopen. Maar kwamen uiteindelijk toch bij een groepje hutjes aan. En daar zat dat jongetje, of dat kroop op de grond. Een jongetje met één been. Het kwam een onderontwikkeld voetje kwam uit zijn knie vandaan. Andere been was goed. Maar ook zijn beide handen waren... zijn vingers zaten aan elkaar gegroeid deels. Daarbij was het jochie ook duidelijk niet echt in een goede lichamelijke conditie. Dat hele gezin trouwens niet. Ja, weinig calorieën, denk ik, wat ze binnenkregen. Erg eenzijdige voeding. Maar goed, hij kroop rond dat hutje, buiten, met een jonger broertje. En nou ja, iedereen natuurlijk reuze verbaasd toen wij daar plotseling binnenkwamen. Dus vader en moeder kwamen gelijk aan. En Hanna vertelt aan mij wat dus haar idee was om toch dit jongetje naar school te laten gaan. En ik zei ook van, wat tref je nou zo in dit jongetje? Waarom nou juist dit jongetje? Want er zijn er zoveel, zeg je. Nou, ze zegt, hij heeft zelf al een kruiwagen gemaakt. Nou, ik zeg, laat eens zien. Dus Johannes die kroop weg en kwam inderdaad met een kruiwagen aan. Een houten wieletje. En daar had hij takken op bevestigd. En hij liet ook zien hoe hij daar een emmer op kon zetten. Of nou, het was geen emmer, het was een jerrycan. Want verderop was een bron waar water werd gehaald. En zo kroop hij achter die kruiwagen naar die bron. En dan kon hij dus water halen. Nou, daar was hij reuze trots op, want hij kon toch iets doen voor de familie. Ik vond dat ook geweldig dat hij dat had gedaan. Een kind wat gezien wordt als een kind waar eigenlijk niks mee te beginnen is. Wat niks kan. En wat dit zelf voor elkaar heeft gekregen. Dat zegt heel veel over iemand. Daarbij ook zijn enthousiasme om dus te willen leren. Maar afijn, ja, ik zeg, hoe kan hij dan naar school? Want hij moet dan echt wel naar school toe. Maar die school die stond zo ver weg, daar kon hij natuurlijk nooit naartoe kruipen. En er is een enorm negatief stigma tegenover mensen met een handicap. En eigenlijk willen mensen er zo min mogelijk mee te maken hebben. Dat maakt ook dat deze kinderen en ook volwassenen erg eenzaam zijn in die samenleving. En vaak geen andere toekomst hebben dan bedelaar te worden. Maar, afijn, ik zeg, wat denk je dan aan tegen Hanna? En hij zegt, ik denk, hij zou of bij iemand in de kost kunnen, zodat hij dan dicht bij de school woont en met krukken daar naartoe kan gaan. Maar ik zag al gelijk het gezicht van moeder enorm betrekken. Ze zegt, ja, moeder wil hem niet kwijt, want ze is vreselijk dol op het jongetje. En dat kon je ook zien. Ze was ook echt heel lief en zorgzaam. Dus, zegt Hanna, ja, een andere oplossing is, hij zou op een ezeltje naar school kunnen gaan. Maar goed, dat was gewoon financieel niet mogelijk. Afijn, ik zeg, Hanna, we gaan weer weg en we hebben het er wel eventjes over. En onderweg in de auto hebben we het natuurlijk uitvoerig over Johannes gehad. Ik zeg, nou, ik zie wat je bedoelt. Dat jongetje is echt, het is een heel alert jongetje. Het is een jongetje met initiatief. En het zou natuurlijk vreselijk zonde zijn als dat kind niet naar school gaat. Ik zeg, hij moet medisch goed onderzocht. Hij moet voldoende hulpmiddelen hebben. Ik zeg, is het mogelijk voor jou om dat gezin ook wat betere voedingssituatie te geven? Misschien is een schaap of wat dan ook. En we gaan kijken of hij naar school gaat. De volgende. Bram.
Hoe heeft u Johannes leren kennen?
Ik heb Johannes leren kennen toen ik op de missiepost bij het dorpje Allekoe op bezoek was.
En de zuster tegen mij zei... Dit is een jongetje dat zo vreselijk graag naar school wil. Maar hij heeft maar één been. Hij kan niet dat hele eind lopen naar school. En zijn vader en moeder zijn te arm... om een paardje of een ezeltje voor hem te kopen. En dat heb ik toen aan meester Jan verteld. En dat was vlak voor kerstmis hier. En zo begon het allemaal. Toen zei meester Jan, laten we dan met kerst een actie houden voor Johannes. Dan kopen wij met z'n allen een paardje.
Hoe heette zij vader en moeder?
Die heette Tariku als achternaam. Maar de voornamen, moet ik even kijken of... Ja, zijn moeder heet Sukari. In 2003, onze oudste dochter Melanie... was bevallen van een zoontje, de kleine Mees. Hij zag er wel heel witjes uit. En ik vond hem ook, toen ik hem oppakte... dat hij hele koude handjes en voetjes had. Maar goed, dat kan. Er was een kraamhulp, maakte zich absoluut geen zorgen... Maar Mees groeide niet goed. Hij bleef ook achter in zijn ontwikkeling. Het was een helder jongetje, een lief, vrolijk jongetje. Maar lichamelijk bleef hij wel achter. Hij was ook zo klein. Er verliep een maand en nog een maand... voordat eindelijk toch op het consultatiebureau... een verwijsbrief kwam naar een kinderarts... En die kinderarts die was geschrokken. Het bleek dat Mees, ja, wat je noemt, een half hart had. En het werd ook heel snel duidelijk dat hij zonder een operatie... toch echt nauwelijks levenskansen had en heel snel zou overlijden. Nou, er was op dat moment geen keus. Want het mannetje verliezen, dat was zo ontzettend erg... Het was een dag die toch in een soort roes voorbij ging. Uiteindelijk toch dat telefoontje van... nou, de operatie is in zoverre technisch geslaagd. We moeten nu afwachten. Maar 's nachts werden we gebeld dat het helemaal niet goed ging. Mees had een hartstilstand. Kort voordat Mees die operatie had... was er op de intensive care een kindje overleden... En toen hebben ze een besluit genomen daar... ja, we moeten toch langer reanimeren. Nou, bij Mees is dat gebeurd. Ik geloof totaal 20 minuten. Maar het was al gelijk duidelijk... dat Mees een zeer ernstige hersenbeschadiging zou overhouden... als hij al zou blijven leven. Hij kreeg ongelooflijk veel medicijnen. Hij lag alleen maar. Het hele kind was nauwelijks meer te zien. Het was een babytje van toen bijna 4 maanden. Wat op die intensive care totaal beheerst werd... door allerlei slangen, machines die hem kunstmatig in leven hielden. Als ik naar hem toe ging dagelijks... keek ik alleen maar op die monitoren. Van wat is zijn hartslag, wat is zijn bloeddruk, wat is... Ik durfde nauwelijks meer naar het jongetje te kijken. Hij was zo absoluut niet meer mijn meisje. Er lag een opgezette pop die kunstmatig in leven werd gehouden. En de professional in mij zei alleen maar, dit moet stoppen. Want wat voor jongetje is het straks? Het is al een jongetje wat nauwelijks levenskansen heeft met zijn hart. Een jongetje met... zo'n ernstige hersenbeschadiging als te verwachten was voor Mees. Ja, wat voor leven heeft dat jongetje nog? Wat zal het betekenen voor het gezin? Ik weet dat ik binnenstapte op de intensive care. En ja, je hoopt zo dat het jongetje weer naar je kijkt en gaat lachen. Maar hij had zijn ogen wel open. Maar hij zag niks. Er kwam geen enkele reactie. Dus er werd al heel snel werd duidelijk dat hij blind was. Hij reageerde ook helemaal niet. Hij reageerde niet op zijn moeder. Hij reageerde niet op zijn vader. En toen werd voor mij eigenlijk de intense hoop... dat hij niet zou overleven, werd steeds groter. En dat is... Ik vond het een ongelooflijk moeilijke
vaak.